Interne Keuken.
Radio 1.
Dag Andrea Voets.
Hallo.
Andrea, je hebt een hele mooie podcast gemaakt. Het is te zeggen, er is een... Millennial History is een podcastreeks met heel veel verschillende thema's. Je probeert blinde vlekken uit de geschiedenis terug te bekijken door de ogen van millennials, van jonge mensen die het hebben meegemaakt.
Ja, ja. En die klein waren toen het gebeurde.
Precies. Er is eentje dat we willen uitlichten. 3 afleveringen. Children of the Decree heet het. Ja. Kinderen van het decreet. Welk decreet is dat dan?
Het decreet van Ceausescu dat vrouwen geen abortus meer mochten krijgen vanaf eind jaren 60.
Ja.
Roemenië dan.
Roemenië, precies. Voor de Roemenië. Mensen die jong zijn. Ceausescu, dictator, ja. Tot 89. Eerst valt de muur in Berlijn en dan een tijdje later wordt de oudste communistische dictatuur van Oost-Europa omvergeworpen.
Ja, en hij is vermoord op tv. De
ja, precies.
Is uitgezonden.
Een in scène gezette...
Ja. Executie.
Executie, achteraf.
Spectaculair, het was ongelooflijk.
Dat was heel spectaculair. Maar wat ook heel spectaculair was, en wie oud genoeg is om dat te weten nog, als wat je toen op televisie te zien kreeg, waren de beelden van de Roemeense weeshuizen. Mm. Die dan bovenkwamen. En die het gevolg waren, zeg jij, van dat decreet.
Ja.
Van het feit dat vrouwen geen abortus mochten plegen. En dus een hele hoop kinderen waren... Ja, die ongewenst waren, waar mensen vanaf wilden.
Mm.
En die kwamen in die rusthuizen terecht. Ik moet zelfs zeggen, ik heb het op internet gezet, een artikeltje over geschreven om dit gesprek aan te kondigen. Daar moet dan een fotootje bij.
Mm.
Dat alleen al. Je moet het eens intikken, hè? Dan is het Child Orphanage in Roemenië. Het zijn afschuwelijke beelden. Hè?
Ja, het is moeilijk om te zien. Ja. Ja. En wat ik wilde doen met Millennial History, onze podcastreeks, is, ik vond het zo... Vreemd dat we in allemaal internationale steden wonen met allemaal vrienden uit allemaal landen. En dat ik nooit de vraag hoorde van oké, maar als jij uit Roemenië komt, dan heb je misschien dit gezien. Uit Noord-Ierland heb je misschien de Troubles nog meegemaakt. Ook al ben ik ben geboren in 89 in Brugge. Ik ben van die tijd of zo, dus ik ben niet heel oud. Maar we hebben best wel al wat meegemaakt als millennials. Dus ik wilde heel graag met een paar vrienden mij gaan praten waarvan ik wist... Oh, je hebt ooit op een feestje een keer iets laten vallen, waardoor ik denk dat jij zo'n verhaal met je meedraagt.
Ja.
En ik wilde eraan gaan staan om dat te doen.
Want Noord-Ierland is zo'n voorbeeld.
Ja, de Troubles.
Het zit nu volop terug in het nieuws. Ja. We riskeren terug. De Troubles, de grote rellen.
Ja, ze hebben alles op het spel gezet met de Brexit.
Godsdienstoorlogen, zou je het kunnen zeggen. Dan ga jij naar mensen die toen kind waren en daartussen die Engelse soldaten en die terroristen liepen.
Ja, en dat is... denk ik heel fijn aan Millennial History. Ik kan dus interviewen op het niveau van de deep story. De story, het verhaal zoals de mensen het toen hebben gevoeld als kleine kinderen, die eigenlijk hun blauwdruk voor een groot deel heeft meebepaald voor de rest van hun leven.
Ja.
Wat dus een heel ander gesprek is dan wanneer je een politiek gevecht moet volgen van wie had er gelijk, wat is wanneer gebeurd. Nee, zo was het voor jou. Je was 4, 5, 8 en je kan daar niet zo... Mensen hebben geen punt te maken.
Nee, je kan het daarop niet op aanspreken, op hun overtuigingen van toen, want het waren kinderen.
Ja, precies. Ja,
ja oké. Zo ben je Johanna en Katinka op het spoor gekomen. Twee Roemeense vrouwen.
Twee Roemeense vrouwen. Ja.
Ja,
en het bizarre aan hun is dat Joanna, die komt dus uit zo'n weeshuis van Ceausescu. En die is geadopteerd toen ze 4 jaar oud was. Vanuit communistisch Roemenië naar Amerika, naar San Francisco. Wat een enorme cultuurschok sowieso al toen was. En ze was 4. En dat is vrij laat voor kinderen om nog geadopteerd te worden. Omdat ouders kleine, schattige, witte baby's willen. Dus ze weet nog het een en het ander. En Katinka die heeft haar hele leven in Roemenië gewoond. En het bizar is dat ze dus aan twee andere kanten van de wereld opgegroeid zijn. De een wees, de andere niet. En hetzelfde verhaal vertellen. Hetzelfde verhaal van wat de lange termijn gevolgen zijn van hoe je in het leven staat. En hoe je je verhoudt tot andere mensen om je heen.
Ja.
En dat was heel indrukwekkend.
Katinka heeft als kind de laatste dagen van het Ceausescu-regime meegemaakt. Weet nog hoe het was.
Ja.
Maar heeft niet in een weeshuis gezeten.
Nee.
Laten we toch met de weeshuizen beginnen.
Ja.
Heel veel kinderen op elkaar gepropt.
Mm-hmm.
2, 3, 4 kinderen in 1 bedje.
Ja.
Waarvan die Joanne zegt, dat had ook wel iets.
Ah, serieus?
Ik zou het niet zo zeggen, maar ze kende natuurlijk niks anders. En zij heeft als geadopteerde de vraag gekregen, wil je niet je biologische ouders vinden? En zij zegt, nee, ik wil de kinderen vinden met wie ik in dat bedje heb gezeten. Ik wil weten wat er met hun gebeurd is.
Ja.
Ja.
Dat er wel onder die kinderen toch noodgedwongen dan Het is bijna zoals in een strafkamp, hè? Een band ontstaat.
Dat moet wel. Ze mochten ook niet uit hun bed eigenlijk. Of maar heel weinig tijd per dag. Dus Joanna die kan nog steeds niet zo goed ver kijken. Omdat ze gewoon veel te lang in haar jonge leven in één ruimte heeft gezeten. En dus nooit diepte heeft moeten zien. Dat soort dingen.
Ja, ze beschrijft ook hoe ze nog altijd, of heel lang in ieder geval, omgekeerd in haar bed sliep.
Ja.
Omdat dat was hoe ze moest slapen, anders kreeg je niet zoveel
voeten
kinderen
tegen hoofden. Ja, en
er zaten verschillende kinderen in één kindertje.
Absoluut, ja.
Vijf in één bedje. En het bizarre was dat iemand die ik leerde kennen, die ook geadopteerd is uit India, die luisterde naar deze afleveringen, die zei, verrek, ik draai me ook nog om in mijn bed. En we hebben nooit begrepen waarom. Misschien is dit hetzelfde geweest uit een ander land. Ja.
Ze is geadopteerd. Mm. Ze beschrijft ook, die kinderen wisten dat je geadopteerd kon worden. Ja. En dat je daar je best moest voor doen.
Ja, en dat is het is vreselijk. Het was als in een puppywinkel, hè? Dus je moet er heel lief en schattig uitzien, zodat de ouders die komen kijken en hun kind komen kiezen, jou gaan kiezen. Want je wist wel dat je weg wilde. En dat is zo bijzonder aan haar verhaal en dat ze dat ook heeft willen vertellen. Dat ze dat zich nog herinnert, überhaupt. Ja,
en dat van die puppywinkel, dat zijn haar woorden vooral.
Ja, als ik praat, dan praat ik in haar woorden.
Ja, precies. Want het klinkt heel onrespectvol, maar ze voelde het wel voor ons.
Zij mag het zeggen.
Je wil niet het kleine, zielige katje zijn dat in de uithoek van de doos zit. Nee. Je moet zorgen, je moet je manifesteren. Ze zegt ook, ik was heel goed in schattig zijn.
Ja, het is er gelukt. Het is er gelukt. Ze is in Amerika terechtgekomen. En Joanna, haar adoptieouders zijn ook gestorven toen ze vrij jong was. Dus ze is eigenlijk twee keer wees geworden. En dat zorgt er... Ik ben enorm onder de indruk van haar moed om dit ook zo te durven benoemen. Want over adoptie kan je heel veel zeggen. Er is een grote shift aan de gang in hoe er over adoptie gedacht wordt en gepraat wordt. En ze zegt, moet ik mijn leven lang dankbaar blijven dat ik geadopteerd ben? Ik ben ook maar een mens. En we waren geadopteerd in een gezin van mensen die ook hun kinderen sloegen en aan de alcohol zaten. Moet ik dan nog steeds dankbaar zijn omdat ik niet in Roemenië ben gebleven? En dat zijn geluiden die je veel meer en meer hoort de laatste tijd.
Maar dat gevoel heeft ze wel, hè? Dat er een soort dankbaarheidsdruk op haar schouders gerust heeft.
Het is niet de enige. Ja.
Als kind, van wees maar blij dat we jou gered hebben.
Ja.
Dat had ook iemand anders kunnen zijn.
Ja, precies. En dat je de investering ook terug moet betalen op de een of andere manier. Dat gevoel. Dus je mag nooit gewoon zijn. Gewoon je leven leiden. Er moet echt wel iets. Je moet er wel echt iets van maken, want jij bent gered.
Ja, je mag nooit baldadig zijn en je tegen je ouders verzetten.
Nee, het is moeilijk. Ja,
ondankbaar.
Ja.
Dat zijn dingen die echt moeilijker liggen. Niet iedereen heeft dezelfde kaarten om het leven mee te beginnen.
Precies. Ja. Ze beschrijft ook dat je nooit echt helemaal op je gemak bent als je dat hebt meegemaakt. En als je ze bezig hoort, klinkt als een gewone doorsnee volwassen Amerikaanse vrouw.
Compleet.
Die het prima voor elkaar heeft. Ja. Die er ook niet getraumatiseerd lijkt het over kan praten.
Ja.
En dan zegt ze toch, maar eigenlijk... Er is ergens een waakvlammetje achteraan in je hoofd.
Ja,
altijd blijft branden.
Ja, de waakvlammen bestaan uit een paar dingen. En Katinka, die ook uit Roemenië komt, die deelt die waakvlammen ook. Zo van, ik kan me nooit volledig ontspannen. Nu praat ik zoals zij het zeggen. Mm-hmm. Er is altijd 5% van mij dat aanstaat, dat klaar is om het gevecht aan te gaan, om in te lezen van, met wie ben ik hier? Ben jij oké? Ben jij veilig? Ben jij niet veilig? Joanna merkt het aan haar adem, hoe ze ademt tegenover andere mensen. Constant in plaats van de ander denken, 3 stappen vooruit zijn van wat moet ik zeggen om hier goed uit te komen, om behulpzaam te zijn naar de mensen. Ja. Ook een heel hoog niveau van empathie. Dus empathie kan ook een overlevingsstrategie zijn. Als ik kan lezen, want vooral in die weeshuizen waren er 2 verzorgsters voor 100 kinderen. En de verzorgsters veranderden ook de hele tijd. En ze zeiden, ik moet kunnen lezen hoe die vrouw in de dag staat. Dus als ik goed kan zien hoe zij zich voelt, dan weet ik wat ik moet doen om wel of geen slaag te krijgen. Om wel of geen sigarettenverbrandingen te krijgen. Om wel of geen eten meer of minder te krijgen. Dus empathie is ook een overlevingsstrategie.
Ja, wat dus niet alleen in die weeshuizen was, maar onder zo'n dictatuur in het algemeen.
Katinka
heeft
hetzelfde.
En dat klinkt heel erg als bij die mensen in Tibet, die voortdurend op hun hoede zijn.
Ja, absoluut.
Om te kijken met wie heb ik te maken en is die te vertrouwen.
Ik denk dat het echt... moeilijk is. Ik was zwaar aangedaan van het interview dat ik met Joanna en Katinka had afgenomen. Omdat ik dacht, verrek. Maar ik ben eigenlijk ook een beetje zo. Constant zo inlezen hoe mensen staan. Niet
zo,
gewoon kunnen zijn. Niet gewoon kunnen vertrouwen dat alles vanzelf goed komt. Ik denk dat er mensen zijn, zat mensen zijn, die dat niet kunnen.
Heb je een ongelukkige jeugd gehad in Brugge? Ik hoef dat niet
te
weten.
Bruggen.
Ja, want zij beschrijft ook van... Ik ben op een bepaald moment in Amerika op latere leeftijd met mensen geconfronteerd waarvan ik vaststel, die zijn oprecht op hun gemak.
Ja, dat zei
Katinka. En ik kan me niet voorstellen dat je gewoon rust kan kennen en vertrouwen hebben in de toekomst en in de mensheid. We zien wel waar we komen, we gaan dingen proberen.
Ja, ik herken het wel. Mijn vriend is Grieks en ik hou daar enorm van in Griekenland en in zijn familie. Ik ben heel veel daar, maar ik kijk er ook met grote bewondering naar. Jullie kunnen gewoon zijn en zitten en met elkaar zijn, zonder dat dat eng is of heel veel energie kost of zo.
Jouw vriend is jong genoeg om het kolonels-dictatuurse regime...
Hij is geboren in 76. Hij is net...
Om dat niet meer meegemaakt te moeten hebben.
Ja. Dat is indrukwekkend. Ik denk dat hebben we vaak gezien met Millennial History en de verhalen die we doen, is dat mensen vaak achteraf zeggen, ik herken me hier volledig in, maar hoe is dit mogelijk? Want ik heb niet zoiets vreselijks meegemaakt in de geschiedenis. En daar... is die diepe verhaal, de deep story. Ik denk dat dat voor een groot deel erachter zit, dat dit effect op mensen kan hebben. En ook het feit dat we musical journalism maken. Dus ik combineer onze journalistiek, in het geval van Millennial History, met 200 lagen muziek en geluidsontwerp. Waardoor je dus heel moeilijke onderwerpen echt goed kan dragen. Zodat we met z'n allen erbij kunnen. En zonder dat het te veel of pathetisch wordt. En dat is de techniek van het musical journalism.
Ja, want alle muziek die er... Ja, er zit een soort soundscape onder.
Ja.
Van dus 200 lagen hoor ik iets. Dat klinkt indrukwekkender of moeilijker dan het is. Want het gaat heel organisch. Dat is allemaal Roemeens muziek, oké?
Ja, dus voor Millennial History hebben per land hebben er ongeveer 15 muzikanten elk één lied gedoneerd om het verhaal mee te vertellen. Omdat het anders gewoon te zwaar is om er naartoe te gaan en naar te kijken. En ook omdat die muzikanten dat verhaal natuurlijk zelf delen. En ik ben zelf ook muzikant, dus er is een prachtig soort van bijna netwerk van muzikanten wereldwijd. Wij kennen elkaar allemaal wel via deze of gene.
Jullie spreken dezelfde taal.
Maar ik weet niet of dat is, maar we kennen elkaar. Dat wel. En waarschijnlijk weten we ook van, oké, die muziek is in goede handen bij een medemuzikant. En daardoor is het echt een pan-Europees project geworden, waarin heel veel solidariteit zit om het samen te vertellen.
En wel vertrouwen is, wat bijvoorbeeld jouw getuigen over Roemenen niet hebben. Die voortdurend zeggen, ik moet andere mensen in de gaten houden. Als ik in het geniep, wat is het, een varken wil slachten in mijn badkamer, dan moet ik zorgen dat de buren meedoen.
Ja.
Want anders gaan ze mij aangeven. We moeten zorgen dat we allemaal medeplichtig zijn op een of andere manier.
Ja, omdat er natuurlijk in Roemenië een gigantische controle van de securitate, de geheime politie was en veel informanten. En de securitate was zeer gewelddadig. Dus je krijgt inderdaad een medeplichtigheid tussen de mensen. Die voor een totaal andere sociale logica zorgt natuurlijk. Vertrouwen, maar ook je hebt elkaar nodig. En je bent bang van elkaar tegelijkertijd.
Ja, ik kijk naar de overkant van de tafel, naar Maya Wolny. Jij bent Poolsen, hè?
Ja,
dat klopt.
Heb je de val nog meegemaakt?
Ik was 13 jaar. Toen de... Dus ik herinner me heel goed die beelden. Ik heb ook zelf Romeinse vrienden uit Roemenië. En wat mij enorm aanspreekt, is ook dat het feit dat zelfs als je niet als je ouders had, je was opgevoed in een gewoon gezin, maar je komt uit die generatie, uit die Ceausescu-decreet, dan ben je toch getraumatiseerd door dat decreet die eigenlijk de vrijheid van, niet alleen de vrijheid van de vrouw en eigenlijk dat seksuele aspect, de intieme kant van gezin inpalmde, afpakte van mensen. Ja. Dus iedereen was eigenlijk een ongewenst kind.
Ja, dat hebben echt veel Roemenen gemeen. En dat ook gewoon een kind goed opvoeden was vreselijk moeilijk in Roemenië tot het einde. Omdat er ook een enorme schaarste was aan eten, aan medicijnen, aan alles in het land. Ik denk dat ik Millennial History ben begonnen omdat er vaak wordt gezegd, oh, kinderen zijn super flexibel en die kunnen alles wel aan wat soort van volwassenen hun aandoet en die komen wel op hun pootjes terecht. So, the kids will be all right. En ik zeg, Het begin is een beetje interesse in elkaar te tonen en te vragen of dat eigenlijk wel zo is. Want dat komt het soort van de oudere generatie ook goed uit om zo te denken. En uiteindelijk zegt Katinka het feit, ja, wij zitten er wel mee opgescheept en je bent 30 jaar bezig om een beetje heel te worden van jezelf. Want Katinka bijvoorbeeld, die heeft het abortus voor haar. Haar moeder wilde haar niet en heeft haar verteld, ik had je bijna laten aborteren, maar ik durfde niet omdat het veel te gevaarlijk was en daarom ben jij er vandaag. Hoe ga je dan het leven aan als je weet, ik ben eigenlijk ongewenst. En ook nu in Amerika abortus weer op het randje staat van te worden, niet, dat het niet meer mag. Ja. Er wordt altijd gepraat over de vrouwen. De vrouwen moeten kunnen kiezen, word ik moeder of niet? Moet ik het dragen of niet? Maar wordt er nagedacht over de kinderen die met vanuit deze startpositie het leven in moeten van, ik weet dat ik niet gewenst ben. I'm unwanted. En daarom ga ik alles doen om toch dan maar nodig te zijn. Dus om heel hard te werken, om je nuttig te maken voor de wereld om je heen. Ja. Want een eigen bestaansrecht van jezelf heb je niet.
Ze zegt ook ergens, ik ben een ongelooflijke pleaser. Ja. Net om die reden. Omdat ik mij door mijn moeder ongewenst heb gevoeld. Ja. En wil ik toch dat ik ergens gezien word en erkend en voor iemand iets kan betekenen.
Maar was het er dan liever niet geweest? Want als het decreet er niet was geweest in Roemenië, was ze geaborteerd.
Die vraag heb ik niet gesteld. Die kan ik niet voor haar beantwoorden.
Nee, het is ook een onmogelijke vraag. Natuurlijk. Ik wil raar dat je ze niet gesteld hebt, want dat is toch een vraag die zich opdringt. Was je er liever niet geweest?
Ja, dat is waar.
Maar je bent er, hè? Daar moet je dan mee voor.
Ja, het is dat. En het prachtige wat je wel ziet, ook in foto's van Joanna, die is geadopteerd toen ze klein was. Het zijn zulke sterke, sterke, sterke mensen. Dus het is echt overleven. Dat zit er langs alle kanten in. En ja, hoe krijg je die mensen? Ja, de ultieme vraag, hoe kan je overstappen van constant moeten overleven naar ook een beetje mogen zijn? En mogen bestaan en het leven zelf.
Want als je die beelden zag op televisie van die kinderen in die weeshuizen, dan denk je, mijn god, dit komt nooit goed. Die kinderen zijn kapot.
Ja. Dit is indrukwekkend om van Joanna te horen hoe
precies,
ze erover praat.
Ik vind het een geniaal idee van, laten we 30 jaar later, dat zijn volwassenen onder, laat ik ze gewoon eens gaan babbelen en vragen hoe is het. Ja. En de eerste indruk is, enfin, degene die jou toch wilde te woord staan, ça va wel. Dat lijken normale, gezonde mensen, wat ik zei. Maar dan gaandeweg zie je dat zowel dat weeshuis, maar die hele dictatuur in zijn geheel toch echt sporen nalaten.
Ja, en het heeft ook te maken met de manier waarop je de vragen stelt natuurlijk. Het is ook heel gevaarlijk om aan mensen te vragen, oh, je bent een Roemeense wees, herinner je je iets? Zo tussen de soep en de patatten.
Dat vertelt ze ook, hè. Mensen hopen dan, als ze het al weten, wat het verleden is, dan hopen ze heimelijk ook een beetje op horrorverhalen. Vertellen hoe verschrikkelijk was
het. Een dramatisch verhaal, dat willen we dan. En ik heb in totaal 40 uur geïnterviewd voor 8 afleveringen Millennial History. Dus we hebben echt heel veel tijd genomen. Vooral ook omdat ik zonder enige voorconcept het gesprek aan ben gegaan.
Dat je geen beeld gevormd van dit is wat zij moet vertellen.
Nee. Want ik denk dat we dat is een verantwoordelijkheid eigenlijk die we allemaal naar elkaar toe hebben om die interesse in elkaar te tonen. En om niet vanuit allemaal vooraf bedachte concepten van het oosten was zo en het westen was zo en de Italianen zijn zo. Gewoon te horen hoe was het eigenlijk. En ik denk dat de wereld daar heel veel nood aan heeft om dat op die manier te doen.
Dan zijn we terug bij de journalistiek van helemaal in het begin. Niet vertrekken met dit is het verhaal dat ik wil vertellen. Nee, ga naar de mensen, kijk en luister.
Ja, en dan kan je enorm verrast worden door echt van die grote paradigmawisselingen die hele normale mensen, je vrienden, jou kunnen geven. Wat ik bijvoorbeeld heel indrukwekkend vond, is dat Joanna zegt, we zijn met veel geadopteerden uit Roemenië. Ze schatten tussen de 20 en 40.000 van de 170.000 die in de weeshuizen zaten toen Ceausescu viel. En ze zegt, heel veel mensen willen graag een soort van genoegdoening, dat we heel slecht behandeld zijn en dat we verbrand zijn en geslagen zijn en niet genoeg eten kregen.
Door
het
personeel?
Door de vrouwen die voor ze moesten zorgen.
Ja, waarvan en zij zegt,
zij zegt, sorry, maar ik wil, het moet verschrikkelijk zijn om met 2 vrouwen te zorgen voor honderden wezen. Zet je ook een keer in hun schoenen.
Ze waren evenveel slachtoffer op hun manier.
Het is de moral injury, de morele verwonding die dan optreedt. En natuurlijk in het debat van vandaag de dag met cancel culture en heel veel zwart-wit denken is daar heel weinig
en
ruimte
moeilijk, dat
voor.
Soort nuances.
Maar dit kwam in alle millennial histories terug.
Oké, André Voets, nu moet je zwijgen, want ik moet nog zeggen, je hebt het gezegd, millennial history, dat is de podcast. Dank je wel. Interne keuken.